Prachtig lied om te zingen.
Dat zijn de woorden van Paulus op de Areopagus. Nou, ik denk dat je dan wel bij goede woorden terecht bent. En we willen vanmorgen nadenken met elkaar over het gedeelte dat gelezen is uit 1 Samuel. De roeping, de verkiezing van David tot koning. We gaan er met elkaar over nadenken en voordat we dat doen wil ik graag eerst met u bidden. Trouw Vader, wij danken u dat we ook op dit moment weer hier bij elkaar zijn en dat doen rond uw woord, Vader. We willen luisteren naar dat wat u zegt. Vader, woorden die lang geleden zijn opgeschreven, maar die hun zeggingskracht hebben tot op vandaag de dag. Vader, dank u wel voor al die geweldige dingen die uit uw woord naar voren komen. En Vader, we hebben een geweldig zicht gekregen op wie u bent door uw woord. En dat is alles waard. Vader, zoveel hebben niet een correct beeld van u. Maar dank u wel dat wij dat door het machtige woord van u, door het evangelie, zicht hebben gekregen op wie u bent, Vader. En wat uw hart is, het is liefde. Vader, dank u wel dat u zo naar de wereld kijkt. Vol liefde. En dank u wel dat u zo naar ons kijkt. Vader, dank u wel dat we op dit moment mogen bidden om wijsheid, leiding door uw geest. Mag het zijn, Vader, tot eer van u, tot opbouw van het lichaam van Christus. En Vader, zo dank u voor het moment wat u wil geven. In de naam van uw geliefde Zoon. Amen. 1 Samuel 16. Samuel zalft David. De woorden hebben we gelezen met elkaar. En het is toch een bijzondere geschiedenis, denk ik, datgene wat daar gebeurde. Zomaar een stukje uit het boek Samuel. En 1 en 2 Samuel, daar kun je wat misschien even op een andere manier naar kijken. In de zin van, er handelt een heel stuk van 1 Samuel over de richters. En daarna kwamen de koningen. Het volk vroeg om een koning. Het volk keek om zich heen. Naar andere volkeren, die hadden koningen. Een mens als koning. Maar hier zien we dat het volk Israël ook om een koning vroeg. En koning Saul werd koning. Dat was hun keuze. We zien dus dan vervolgens de regering door koningen. Over het hele boek Samuel. En later natuurlijk ook de boeken van koningen. Die overigens ook bij de profeten horen. Het boek Samuel hoort natuurlijk bij de profeten. En dat geldt ook in feite voor de boeken van koningen. En als ik zeg profeten, dan kan je eigenlijk wel stellen dat heel Gods woord profetie is. Want heel Gods woord is nooit zomaar iets dat geschreven is naar aanleiding van gebeurtenissen in een bepaalde periode. Het is geschiedenis en Gods woord is ook datgene wat echt zegt zoals het gegaan is. En dat daar later misschien in eerste instantie niet zoveel door opgravingen over wordt teruggevonden, dat is een andere zaak. Maar in de loop van de tijd blijkt steeds weer dat Gods woord bevestigd wordt. Hoe dieper men graaft in de grond daar in het Midden-Oosten, hoe meer blijkt dat Gods woord gewoon echt dat spreekt wat ook echt zo gebeurd is. En Gods woord is daarnaast niet alleen geschreven als historisch betrouwbaar boek, maar ook is het profetie. En zo heeft het natuurlijk verschillende lagen. En zelfs die profetieën hebben nog verschillende lagen. Die hebben nog vervullingen, meerdere vervullingen. En dat maakt het soms voor mensen moeilijk om dat woord te bestuderen. Want dat moet je eigenlijk doen met Gods woord. Van de week waren we bij elkaar en toen zeiden we tegen elkaar, het komt je niet aanwaaien. Als je je wil verdiepen in Bijbelse profetie bijvoorbeeld, dan komt het je niet aanwaaien. Daar moet je moeite voor doen. Daar moet je tijd voor reserveren. Dan kun je niet even in een half uurtje luisteren en dan zeggen, okay, that's it en het is genoeg zo. Nee, daar moet je in investeren. En hoe meer je dat doet, hoe meer je tot de overtuiging komt en hoe meer je dat ook wil, je erin verdiepen. Want Gods woord heeft zoveel geweldigs ons te bieden. En ook deze geschiedenis, regering door koningen, die kun je indelen wat de boeken Samuel betreft in koning Saul. Dat was niet de eerste koning van Israël. De eerste koning van Israël was Abimelech. En koning David, die werd de opvolger van koning Saul. Maar tijdens de eerste periode van Davids regering was er ook nog een andere koning, namelijk Isboset. Die regeerde over Israël, over de 11 stammen, terwijl David in eerste instantie alleen regeerde over Juda. En dat deed hij 7 jaar of 7,5 jaar. Maar goed, daarover, dat gaat veel te ver, daar gaan we niet verder op door. Maar koning David, het gaat om David die tot koning wordt gezalfd. En dan in eerste instantie is een koninkrijk nog verdeeld, wat ik net zei. Isboset, en later werd hij koning over heel Israël, over alle stammen. En Samuel die wordt dan door de Heer aangesproken om naar Bethlehem te gaan. Samuel was in rouw, want koning Saul had het woord van God verworpen. Hij had niet gedaan wat God gezegd had. Hij had namelijk de ene koning van de Amalekieten, had hij niet met de band geslagen, oftewel gedood. En daarom, omdat hij dat niet gedaan had, die koning Agag had hij in leven gelaten. Daaruit bleek dat hij het woord van God had verworpen, want hij had niet volledig gedaan wat God gezegd had. En daarom had God hem als koning verworpen. En daarover rouwde Samuel. Jawel zei tegen Samuel: hoe lang rouwt u om Saul, die ik immers verworpen heb van het regeren over Israël? Hoe lang rouw je daarover? Dat was een bepaalde periode. En nu zou er een andere koning moeten komen. En koning Saul, in zijn leven, is iemand die eigenlijk een bepaalde heerschappij uitbeeldt. Maar daar komen we nog wel op. De Heer had namelijk tegen Samuel gezegd: ik heb er berouw over. En dat woord berouw is altijd een beetje moeilijk voor ons. Maar dat woord berouw heeft ook te maken met vertroosting. Vanuit het Hebreeuws heeft het ook te maken met vertroosting. Namelijk dat er iets nieuws komt. Dit zei de Heer ook toen bij Noach, weet u wel. Dat het berouwde hem dat hij de mens gemaakt had. Maar tegelijkertijd zou er ook iets nieuws gaan komen. En daarin zit de troost. He, in dat nieuwe dat komt. Het oude wordt weggedaan. Dat is de hele gang van deze schepping. En er komt een nieuwe voor in de plaats. En daar zit troost in. Dat is ook onze troost. Als we kijken naar de toekomst. En we hebben verdriet en we treuren. Daar hebben we over gezongen in onze liederen vanmorgen. En toch beseffen we dat Gods weg de beste is. Hebben we gezongen met elkaar, hè? Gods weg is de beste. Dus niet de weg die wij misschien uitkiezen, maar de weg die God uitstippelt voor ons leven, is die weg die uiteindelijk zal blijken te zijn de beste. Waarom? Omdat Gods hart erachter zit. En het gaat ook vandaag over het hart, hè? Hij had de woorden van God niet uitgevoerd. En daarom omdat hij het woord van Jahwe verworpen heeft, heeft hij u verworpen, zodat u geen koning zult zijn. Het koningschap werd van koning Saul weggenomen. En er zou een andere voor in de plaats komen. Samuel, dit korte hoofdstukje, daarin kun je zien dat Jahwe voorziet in David. Jahwe kiest voor David. En daartussen zien we dan de handelingen van Samuel. Nou, dus even een heel kort, simpel structuurtje. En dan zegt de Heer tegen Samuel: vul uw horen met olie en ga. Ik zend u naar Izzi de Bethlehemiet, want ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zonen. Koning Saul was verworpen, het koningschap was bij hem weggenomen. Waarom? Omdat hij het woord van Jahwe had verworpen. Zo hoog geldt dat woord van God, hè? De koning die voerde iets ervan niet uit, hij voerde niet het woord compleet uit. En daarom had God hem verworpen, geen koning meer. En nu kwam er een ander voor in de plaats, die God al gezien had natuurlijk. Hij zegt: vul uw horen met olie. En horen in de Bijbel heeft ook te maken met koningschap. Horen heeft te maken met koningschap, hè? En vul die met olie en ga, ik zend u naar Isaïe die Bethlehemiet, want ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zonen. Dat zien, hè? Dat is ook wat je vaak ziet terugkomen. Dat zien, dat is heel belangrijk in dit stukje. Het woord komt vaak terug. Hoe God kijkt. God had al voorzien in een andere koning, terwijl hij tegen Samuel zei: ik heb koning Saul verworpen om koning te zijn. Maar toen had God al lang een ander op het oog, die daarvoor in de plaats zou komen, die door God uitgekozen was. Ik heb gezien. De Heer voorziet. De Heer voorziet. En hij voorziet in datgene wat wij niet denken, of wat wij niet kunnen bedenken. Maar de Heer voorziet in datgene wat hij nodig acht. En dat is niet alleen hier in deze geschiedenis, zoveel duizend jaar geleden. Maar dat is ook in ons leven. Dat staat ook boven ons leven. Hè? De Heer zal voorzien, zei hij tegen Abraham, toen hij Isaac op het altaar moest leggen. Toen hij Isaac zijn geliefde zoon moest offeren. De Heer zal voorzien. En zo is het ook voor ons leven. De Heer voorziet. En dan kunnen de golven hoog gaan in ons leven. En het kan, en tegelijkertijd kan het dus heel diep gaan in ons leven. Maar die verzekering hebben wij dat de Heer zal voorzien in het beste. Op het moment zeggen wij niet misschien niet van, ik snap het niet, ik begrijp het niet, waar God naartoe wil met mijn leven, met wat mij nu overkomt. Maar uiteindelijk zullen we achteraf inzien dat dat wat Hij geeft het beste is. En dat Hij voorziet in wat nodig is. Ik heb gezien. Ik heb er eentje gezien, die kies ik uit. Degene die de mensen nou niet bepaald zouden uitkiezen. En dat is altijd zo, hè? Het verrassende bij God is, en dat doet hij ook in deze tijd, als we het hebben over uitkiezen, dan kiest hij degene uit die niet in tel zijn. En Paulus zegt dan in de Korinthebrief bijvoorbeeld, het onedele, het verachten, dat wat bij de mensen niet in tel is, waar de mensen nooit voor zouden kiezen, diegene die kiest God uit. En dat is ook zo hier in deze geschiedenis, hè? Mensen kijken naar het uiterlijk. Mensen kijken naar... Daar komen we nog op. Hè? En dit is wat, als het gaat om koningschap, want de Heer is niet alleen betrokken bij ons persoonlijk leven, hè, de details van ons leven, daar is hij niet alleen bij betrokken, maar hij is ook degene die het hele wereldgebeuren in zijn hand heeft. Zo groot is God. En dit is een geweldige tekst uit Daniël, in een stuk dat notabene door Nebukadnezar zelf geschreven is, dat Nebukadnezar zou 7 tijden gras eten bij de dieren van het veld. Notabene is een grote koning als Nebukadnezar, dat gouden hoofd, een groot koning uit de historie, waar onlangs inmiddels overleden Saddam Hussein zich mee identificeerde. Koning Nebukadnezar, die koning, die moest 7 tijden gras eten bij de dieren van het veld. En denk erom dat dat een vernedering voor hem was. Een verontmoediging, kan ik ook zeggen. Denk erom dat dat vernederend voor hem was. En hij zegt dan hier in Daniël 4, dit bevel rust op het besluit van de wachters en dit verzoek op het woord van de heiligen, opdat, en daar gaat het om, opdat de levenden erkennen dat de Allerhoogste autoriteit heeft over het koninkrijk van mensen en dat geeft aan wie hij wil en daarover zelfs de laagste onder de mensen aanstelt. De mindere die bij de mensen niet in tel zijn, die niet geacht zijn, die stelt God aan om te regeren. En dat gold ook in de geschiedenis van koning David. David die koning zou worden. En dat is ook om goed te beseffen in deze tijd, hè, waarin we straks weer naar de stembus gaan, om het zomaar te zeggen. Zouden we goed dit beseffen? Ach, onze keuze. Wat maakt het uit? Wat maakt het uit? De geschiedenis gaat zoals God die wil. En God stelt regeringen aan en God stelt regeringen af. Dat staat hier. Dat zouden we geloven. He, en dat is wat Gods werk is. En hij zal dat al die regeringen, al die wat er nu is in autoriteit, stelt hij aan. En dat werkt allemaal mee in dat machtige plan. Om te komen tot die toespitsing in de eindtijd. He. Nou, dit is een uitspraak die we voor ons geloof kunnen koesteren. Dit is iets waarvan we zeker weten, zo handelt God. En de menselijke keuze is koning Saul, hè, in de geschiedenis van Israël. Dat was de keuze van de mens. Wij willen een mens als koning, net als die andere volkeren. We willen erbij horen, we willen meegaan in de vaart van de volkeren, enzovoort. Dan zou het ons misschien beter gaan, was misschien de bijgedachte. Dat zou best kunnen. Heel menselijk allemaal, van het volk Israël. Maar dit was de menselijke keuze, en het was koning Saul. En de periode van de regering van koning Saul, zou je kunnen zeggen, is een uitbeelding van de tijd van Israël onder het Oude Verbond. Dat is een uitbeelding. Hè? Dat zit in die geschiedenis verweven. Koning Saul die eiste van de mensen. Maar zijn hart was ten diepste niet betrokken bij zijn volk. En dan komt Gods keuze daarvoor in de plaats. Hè? Saul en David tegenover elkaar. Gods keuze daarvoor in de plaats. David was iemand anders. David was bij de kudde. David zorgde voor zijn beest. Herder. En daarmee was hij de geschikte, zoals steeds de geschikte leider voor Israël een herder was. Denk aan Mozes bijvoorbeeld. Hè. Dat was ook zo'n herder die de schapen van Jethro hoedde. En die werd van achter die schapen geroepen om het volk Israël te gaan leiden. Nou, dat was geen gemakkelijke taak. He, als u het boek Numeri leest, dan lees je steeds dat het volk, dat volk dat murmureerde. Heel moeilijk woord. Maar dat murmureren, mopperen, negatief gestemd. Moet het nou die kant op? We hebben geen vlees, we hebben tekort aan water. Steeds was er wat. Typisch de mens, steeds maar weer kijken naar wat je niet hebt. Maar Gods keuze, Saul David, Gods keuze was David. En die naam David is heel mooi, dat betekent de geliefde. David is de geliefde. En David is degene die dan ook een geweldig beeld is, een geweldige voorafschaduw is natuurlijk van de Messias die komen zou. De Heer Jezus Christus. Hij is een geweldig type. En dat maakt die geschiedenis zo enorm boeiend. Maar ook niet alleen de werken die David deed. Die beelden uit wat de Messias zelf later zou gaan doen. Want Jozef bijvoorbeeld is een geweldig type. Maar ook David. Maar ook de woorden die David sprak en schreef in de psalmen. Dat zijn woorden die je in de mond van de Messias kunt leggen. Een hele bekende bijvoorbeeld is psalm 22. Of wat denkt u van psalm 69? Dat zijn psalmen die je zo in de mond van de Messias Jezus kunt leggen. Mijn God, waartoe hebt gij mij verlaten? Psalm 22 vers 1. Geweldige woorden die de Heer reciteerde aan het kruis. Zo heeft u waarschijnlijk die hele psalm wel opgezegd, toen hij aan het kruis hing. Moet je eens nagaan waar hij mee bezig was. Gekruisigd, door de mensen daar verworpen, veracht, vernederd. Ze bespotten hem zelfs toen hij daar nog hing. En ook felle lichamelijke pijnen leed. En toch aan het kruis citeerde hij de schrift. Die hij kende in zijn hart. En dat bepaalde zijn hart steeds. Geloof. Hij hing daar ook in geloof. Dat Vader hem zou opwekken uit de dood. David heeft psalmen gedicht. Die je zo in de mond van de Messias ziet. En David is daarom ook als koning een geweldige uitbeelding van de Heer die later koning zal zijn. Niet alleen over Israël, maar over alle volken. Samuel zegt, hoe kan ik gaan? Want Saul zal het horen en mij doden. Saul, dat was nogal een geduchte koning. En dat bleek ook later toen die rivaliteit met David nog sterker naar voren kwam. Rivaliteit onder mensen is ook vaak aanwezig. Rivaliteit, er ontstaat wel eens wat jaloezie uit en zo. U kent dat wel, denk ik. Nou, rivaliteit, koning Saul die dan een speer zelfs werpt naar David om hem te doden, dat was koning Saul. En toen zei Yahweh, neem een kalf van de runderen met u mee en zeg, ik ben gekomen om Yahweh een offer te brengen. Dus dat was, ik kom een offer brengen en ik nodig de familie van Izzi nodig ik uit, dat was een van de stamhoofden van Juda, die nodig ik uit en dan gaan we gezamenlijk een offer brengen en daarna gezamenlijk maaltijd houden. En als ware een beetje toch onder die dekmantel, zou dan de nieuwe koning gekozen moeten worden. Dat is het verhaal hier eigenlijk. Samuel gaat naar Bethlehem om daar de koning te zalven. Het is toch wel bijzonder dat de Heer zelf, onze Heer Jezus Christus, ook uit Bethlehem komt. Hij is daar geboren. Het is toch ook wel bijzonder dat diezelfde stad dan zo'n grote rol speelt. En Bethlehem, waar David tot koning wordt gezalfd, dat is het broodhuis. Dat is waar leven uit voort zou komen. Leven. En David is daarin een geweldig type van de Heer. En wat we hier in feite zien, als David gezalfd wordt, dan is het aanbreken van het nieuwe verbond. Het aanbreken van het nieuwe dat komen zou. Het oude onder koning Saul was voorbij. Er kwam een nieuwe koning voor in de plaats. En kijk, als het gaat om nieuw, dan horen wij daar ook bij. We zijn namelijk in Christus, als we het over ons hebben, lichaam van Christus. We zijn in Christus al een nieuwe schepping. En dat houdt iets geweldigs in. Wij zitten misschien nog wel soms te tobben over dingen die wij verkeerd hebben gedaan. Waar we misschien wel mee worstelen. En ook dat heeft zijn functie hoor. Maar als we echt zouden beseffen dat het oude voorbij gegaan is. Dat wij in Christus een nieuwe schepping zijn. En dat God zo naar ons kijkt. Hoe kijkt God? Dat is belangrijk om te beseffen. Dat zit vandaag vooral in vers 7 heel erg. Dat hart. Hoe kijkt God? God kijkt anders dan mensen. God kijkt ook anders dan wij. Wij kijken misschien zelfs naar onszelf op een bepaalde manier. Maar hoe kijkt God? God ziet ons in Christus als een nieuwe schepping. Als hij naar ons kijkt, dan ziet hij eigenlijk zijn zoon. En als je daar iets van gaat beseffen, dan is dat fantastisch. Want dan weet je dat oude in feite al voor God voorbij is. En hij ziet ons al in Christus als een nieuwe schepping. En dat is geweldig, hè? Die nieuwe schepping is alleen nog een kwestie van tijd. We zijn hier nog behept met dat oude. En de jaren kunnen misschien voor ons besef wel eens lang duren als het moeilijk is. Maar we hebben altijd weer die geweldige verwachting, die hoop, dat uitzicht. En dat we een beetje gaan leren kijken zoals God kijkt. Want dat is ook de bedoeling, hè? Dat we gaan leren kijken zoals God kijkt naar de toekomst. Datgene wat gaat komen. En Samuel deed wat Jahweh gesproken is. Hè, want Samuel, zijn naam zegt het al. Hè, God hoort, God verhoort. En Samuel luisterde ook naar God. En toen kwamen de oudsten van de stad hem bevend tegemoet en zeiden: is uw komst vrede? Want die Samuel was een profeet en die sprak niet alleen het woord. Dat was wel het belangrijkste. Maar dat was een geducht iemand. Want koning Agag, die was blijven leven. En we lezen in het voorgaande hoofdstuk dat Samuel dat corrigeerde bij koning Saul. En eigenhandig, deze koning, moet ik het gewoon zeggen zoals het er staat, in stukken hakte. Dat deed hij. Zo staat het in de schrift, sorry. Maar het is niet anders. Zo deed Samuel dat. En dat was het einde van koning Agag. Dus hij handelde als een geducht iemand. En vandaar dat die oudste van de stad, die in die stad een belangrijke rol speelde. Hè, oudsten, die komen we ook tegen in het lichaam van Christus. Dat is ook een belangrijk onderwerp om daar goed naar te kijken vanuit de schrift. De oudsten van de stad kwamen een bevend tegemoet en zeiden: is uw komst vrede? Want ja, met deze profeet moeten we heel ernstig rekening houden. En ze stonden zo bevend voor Samuel en: is uw komst vrede? En Samuel zei: het is vrede. Het is vrede. Dat heeft ook te maken met onze nieuwe situatie. We zijn verzoend met God. Het is vrede. In die nieuwe schepping heerst alleen vrede. Daar is totaal geen vijandschap meer. Daar is totaal geen sprake meer van zonde. Maar er is alles wat de verbinding, het contact tussen God en de mens kon verhinderen, is weggedaan. Het is vrede. En dat is ook het woord wat in deze tijd klinkt, hè? Het woord van Paulus. Paulus spreekt over verzoening en daarmee over vrede. Hè? Hij is onze vrede. Hij is onze vrede. Die twee groepen tot één heeft gemaakt. En het geweldige is dat dat niet alleen horizontaal is tussen die twee groepen, maar vooral vanuit het verticale, de verbinding met God. Het is vrede tussen de mens en God. God heeft die vrede tot stand gebracht. Het is zijn initiatief geweest. Het is uit hem voortgekomen. Dat is het geweldige, hè? Vrede. En dat is hier in feite, in een type is het ook aanwezig, als David gezalfd wordt, aanbreken van het nieuwe verbond, kenmerk vrede. Want bij dat nieuwe verbond, als het gaat om Israël, dan worden die twee huizen, de huizen van Israël en Juda, die worden dan tot één samengevoegd. Hè? Dat is dan ook een teken van dat het vrede is. Het was oneenigheid, er was verdeeldheid gekomen, maar het wordt weer vrede. En dat is ook wat hier dan uitgebeeld wordt, hè. Nou, dan komt Samuel bij Isaï in Bethlehem. En dan passeren die zonen zo de revue. En ik heb deze namen voor u opgezocht. En het is een beetje 7, 8 zonen. Dat is een klein beetje moeilijk in de schrift. Maar gaat u er maar vanuit dat gewoon 8 zonen waren van Isaï. En dan de 7. En dan komt David als de lieflijke of als de geliefde, als 8e zoon naar voren, die dan tot koning wordt gezalfd. Maar u moet die namen nog maar eens opzoeken. Hè? En het gebeurde toen ze kwamen dat hij Eliab zag en dacht: deze is vast en zeker voor Jahweh zijn gezalfde. Samuel keek even met hele menselijke ogen. En dacht van: nou, deze, dat is misschien wel iemand van een heel groot postuur en breed en zag er misschien wel indrukwekkend uit. Hè, dat was een heel voorkomen. En Samuel dacht: dit is hem vast, hè? Die eerste. Kijk, de eerste, de beste, is gelijk raak. Dat is gelijk de goeie. Maar Jahweh zei tegen Samuel: kijk niet naar zijn uiterlijk en niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. En dan is het verworpen misschien wat sterk vertaald, maar in ieder geval was hij niet geschikt om koning te zijn. Daar heeft het mee te maken. Hè? Niet geschikt. Want het gaat om Gods keuze hier. Hè? Samuel wil wel kiezen en die denkt van: dat is hem. Maar het gaat om Gods keuze. En Gods keuze is altijd anders dan wat wij zouden kiezen. Het is namelijk niet, en dan komt vers 7, het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, Maar Jahwe ziet het hart. Kijk, wij kijken aan de buitenkant tegen elkaar aan. Maar God ziet het hart. God ziet het hart van de mens. En als je zijn woord leert kennen, dan ga je misschien langzamerhand een beetje anders kijken naar mensen. Dan kijk je voorbij aan de uiterlijke verschijning, om het zo maar te zeggen. Dan kijk je voorbij aan het uiterlijk. Je kijkt ook voorbij aan hoe iemand doet. Je kijkt naar het hart. En God kijkt naar het hart van de mens. En we kunnen soms, mensen kunnen soms heel lang een bepaald iets voor de ander ophouden of voor andere mensen ophouden, maar op een gegeven moment valt de doek. Hè, dan zeggen we, ja, het masker valt af. Dat gebeurt sowieso bij de grote witte troon. Maar het is nu al zo dat de Heer het hart van de mens ziet. Wij zien aan wat voor ogen is. Wij kijken ook als gelovigen tegen elkaar aan, hè, tot op zekere hoogte. Maar de Heer kijkt naar het hart. En soms kun je wel aan iemand zien wat in het hart leeft. Bijvoorbeeld hoe iemand uit de ogen kijkt. En dan zeg je misschien wel eens tegen elkaar van, nou, die of die, die ogen stonden niet goed. Ik zag die of die, maar die ogen stonden niet goed. Dat betekent dat er iets in het hart zit wat niet goed is. En wat dat dan is, dat is verder mijn zaak helemaal niet, onze zaak helemaal niet. Dat is een zaak van de Heer, want dat staat hier, ja, wij ziet het hart. Ja, wij ziet het hart. En hij weet wat het hart beweegt. Hij weet wat in het hart van de mens is. En ik denk dat dat voor ons iets heel fijns is om te constateren. Want mensen, we beoordelen elkaar toch dan vaak onjuist. Omdat wij niet in het hart kunnen kijken. Omdat wij niet alle motieven kennen. Omdat wij niet weten wat dat hart bewogen heeft of beweegt. Omdat het dat wel of niet te doen. Dat weten wij niet. God weet het. En op het moment dat dat allemaal gaat blijken, als we praten over ons als gelovigen, op het moment dat het allemaal gaat blijken, dat moment komt wel, maar dan zal een ieder zijn lof ontvangen van God. En daar laten we dan maar wachten tot dat moment. Dan zal het allemaal blijken. Hè? Nou, Jahwe, zegt Psalm 33, waarschijnlijk ook van David, ziet uit de hemel en ziet alle mensenzonen, vanuit zijn verheven woonplaats aanschouwt hij de bewoners van de aarde. Hij vormt hun aller hart. Hij let op hun daden. Dus wat in het hart van de mens is, al die invloeden die een hart van de mens kunnen beïnvloeden, want datgene wat door onze ogen en oren naar binnen komt, dat beïnvloedt ons hart. En vanuit ons hart is dan ons leven. En is het ten diepste zo dat hier van God gezegd wordt, hij vormt hun aller hart. En dan is het wel heel diepgaand als we dan constateren dat uiteindelijk het ten diepste vanuit God zo heeft moeten zijn. Maar dat is heel moeilijk. Dat is een heel moeilijk iets. Maar het staat hier wel in deze psalm. Hè? Hij vormt een aller hart. Want het hart van de mens kan verduisterd zijn. Maar als het licht van God erin komt, dan wordt het hart gereinigd door geloof. Want als we praten over zonde, dan heeft het te maken met het hart van de mens. Als het hart duister is en er zit zonde in, dan is het zaak dat het hart het evangelie gaat horen. Waardoor dat hart door geloof gereinigd wordt. En als gevolg daarvan ook het leven gaat veranderen. De levenswandel anders gaat worden. Hij vormt hun aller hart. Hij let op alle hun daden. Het is niet zo dat God van boven zitten kijken van wat doet Jantje, Pietje of Klaasje nu op deze minuut verkeerd. Zo niet. Maar hij ziet de mens wel. Hij kent die mens. Hij is bij die mens betrokken. Hij weet wat er in die mens omgaat. Hij vormt hun aller hart. En Jeremia zegt dat het hart van de mens is krom. Het hart van de mens is krom. Het hart van de mens bedenkt zo zijn eigen weggetjes. En God die kent dat, die ziet dat. En hij kijkt in liefde naar de mens. Dat is altijd geweldig, hè? Hij kijkt in liefde naar ons. Maar het hart van de mens kan een Jacob zijn. Dat woord wordt dan gebruikt, hè? Het hart van de mens kan als Jacob zijn. Het is de bedoeling dat het wordt als Israël. Oprecht met God. Ja, wij ziet het hart. En zo gingen die zonen voorbij aan Samuel. De zonen gingen voorbij aan Samuel. En die was het niet, tot en met nummer 7, die waren dat allemaal niet. Steeds wordt er gezegd, Jahwe heeft ook deze niet uitgekozen. Let u op dat het hier gaat om het kiezen wat God doet. Hè? En dan, oh ja, Isa zei, oh ja, wacht even, ik heb er nog één. Die is de schapen aan het hoeden. Hè? Die is in de schaapskooien. Dat was de jongste. Die was rossig of roodachtig. Dan wordt het woord Adam gebruikt. En daarin zit toch een heenwijzing naar dat David het koningschap zou krijgen, wat in eerste instantie aan Adam was gegeven, maar het over zou gaan op David uiteindelijk. Hij had mooie ogen en een goede verschijning. Hij was tof om te zien, hè, zegt het Hebreeuws. Hij had een goede verschijning. En hij was misschien niet qua lengte of qua postuur of qua, wat wij dan zeggen, statuur, degene die wij zouden kiezen als mens. Maar hij was wel degene waar God naar gekeken had. En God kende ook het hart van David. Niet dat het hart van David de oorzaak was dat God hem koos. Nee, God koos David omdat God wilde dat David koning zou zijn. Daarom, hè, het is Gods keuze. En David bleek te zijn de man naar Gods hart. Er staat een paar hoofdstukken eerder, hè, dat Yahweh ging zoeken, of Yahweh keek naar een man of een mens naar zijn hart. En dat is David. En dan zien we in de dynastie van David, hè, de koningslijn vanuit David, dat is dan de blijvende lijn. Hè, die van Saul werd afgebroken en toen kwam Gods keuze. Als het gaat om regering over Israël, hè, toen kwam Gods keuze en dat zou uitlopen op Jezus Christus. Waarvan Paulus zelfs nog eens een tweede Timotheusbrief zegt dat hij is uit het zaad van David, het nageslacht van David. Die zou koning zijn. Dit is wat al eerder gezegd werd, hè, in Samuel, dat Yahweh een man naar zijn hart voor zich heeft uitgezocht. En hij zou dan de vorst zijn van het volk. En dan zegt Yahweh tegen Samuel, sta op, verwijzing toch naar de opstanding. Salven heeft te maken met de opstanding in de schrift, als er gezalfd wordt. En dan zegt Yahweh, dit is hij, dit is hem. Zoals de Heer van zichzelf later zou zeggen, ik ben het. Dat zit daarmee verbonden. Hè? Eer Abraham was, ik ben, zei hij ook bijvoorbeeld. Hè? In Johannes 8. Sta op, zalf hem, want dit is hij. De gezalfde is ook de opgestane. En dan gaat het, gaat het heil komen. Hè? Want straks zal koning David ook regeren. En vooral degene die uit zijn nakomelingschap voortkwam, zou komen. De Heer zelf. Hij nam de horen van olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Nou, horen heeft in de schrift te maken met koningschap. Horen, dat is iets sterks. Hè? Bij Saul, dat is ook een verschil. Misschien is u dat wel eens opgevallen. Maar bij Saul werd hij gezalfd vanuit een kruik. En niet vanuit een horen. Een kruik is namelijk iets dat te water gaat totdat hij barst. Inderdaad, ja, de kruik gaat net zo lang te water totdat hij barst. Dat heeft te maken met het vergankelijke van de mens. En was ook een uitbeelding van het koningschap van Saul, wat vergankelijk was, wat niet zou blijven. Maar de horen is iets sterks. De horen komt van een ram en dat blijft. En daar had Samuel zijn horen, ze had hem met olie gevuld. Hè? En hij zalfde hem met olie als een verwijzing naar de geest die op David zou rusten. En dat zalven was tot het koningschap. Hè? Maar het bijzondere is dat David maar liefst tot 3 keer toegezalfd wordt. Niet alleen door Samuel hier, maar ook door de mannen van Juda en door de mannen van Israël. Dus hij wordt 3 keer gezalfd. En zou dat zo kunnen zijn dat David een volledig, een volkomen beeld is van onze Heer? Koning, profeet, priester. En hij werd dat te midden van zijn broers. En in het midden is altijd de heerschappij. Iemand die in het midden staat, die wordt door iedereen gehoord, die heeft de heerschappij. Die leidt. En zo zal David de leider zijn. Als de geschikte die omkeek naar zijn kudde, zou hij ook als koning herder omkijken naar zijn volk. En dat is wat ook in het slotvers dan gezegd wordt. Hè. En de geest van Yahweh werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Want hij dichtte geweldige psalmen. En dan zeggen wij, ja, dat is prachtig, zo'n psalm is poëtisch. Hij was een poëet. Maar Petrus zegt op de Pinksterdag dat David ook een profeet was. Want hij profeteerde over de opstanding van Christus in Psalm 16. Hij was ook een profeet. En daarmee een geweldig voorafschaduwing van de Heer zelf. Samuels komst was in vrede. Het nieuwe verbond voor Israël zal zijn vrede. En het geweldige is dat wij als lichaam van Christus die geweldige prediking van de apostel Paulus mogen beluisteren, waarin vrede wordt verkondigd. Vrede aan hen die veraf en vrede aan hen die dichtbij waren. In het bloed van Christus. Daar is vrede in gemaakt. Tussen God en mens. En dat werkt zich, als het goed is, ook uit horizontaal, hè, naar elkaar. Het is vrede. En zo in die hoedanigheid zalfde Samuel ook koning David. Als een beeld naar de geweldige toekomst die vrede zal inhouden. Want na David kwam Salomo, dat betekent ook vrede, de vredevorst. En ook dat is natuurlijk weer een uitbeelding van degene die komt, met een hoofdletter, de Heer. En zo zien we dat in zo'n oude geschiedenis verwezen wordt naar de toekomst en in beelden gekeken wordt naar onze Heer Jezus Christus, waarvan wij leden zijn. Hè? We zijn leden van zijn lichaam, leden van het lichaam van Christus. Laat ons dat bewust zijn, dat we in Christus een nieuwe schepping zijn, dat er vrede is gemaakt en dat we zo naar God mogen kijken en beseffen dat God zo naar ons kijkt en ook beseffen hoe God kijkt. Hè? God kijkt naar het hart. God kijkt naar het hart van ons. Hij kijkt voorbij aan al die uiterlijke dingen. Hij kijkt ook misschien voorbij aan wat wij uitspreken door onze mond. En dan zeggen misschien van sommigen die heeft een grote mond. Maar daar zit vaak een hart achter wat nood kent. Vaak, niet altijd, maar vaak wel. En dat is wat we zouden beseffen. Hè? Kijk naar het hart van de ander en bid daarvoor. Nou, dat is zoals God kijkt. Hij kijkt naar ons hart. Goed, zullen we de Heer daarvoor danken. Vader, we danken u dat we een kort moment stil konden staan bij deze oude geschiedenis, die toch allerlei lijnen blijkt te bevatten naar de toekomst, Vader. Dank u wel voor het geweldige dat uw eigen Zoon is opgewekt uit de doden. Dat hij gezalfd is en dat hij nu aan uw rechterhand zit, Vader. En dat we mogen opzien naar u, bij uw woord te raden gaan. En Vader, wat zien we dat het zo ongelooflijk belangrijk is, dat woord in acht te nemen. Zoals koning Saul dat op een aantal punten niet deed en enorme consequenties had in zijn leven. En uiteindelijk zelfs in de duisternis terecht kwam, Vader. Heel akelig. Vader, laat ons dan dicht bij dat woord van u blijven. Wat ons verlicht, wat ons hart verlicht, wat het licht in ons hart heeft aangedaan. Die geweldige kennis van de heerlijkheid van uw Zoon. De heerlijkheid van uzelf. Vader, dank u wel dat u dat licht heeft ontstoken en dat we daardoor kunnen leven. Vader, als mensen die dat geweldige licht hebben. U bent licht, Vader, en dank u wel dat u ons verlicht op, ook op de toekomst, de nabije toekomst, die voor ons misschien heel spannend is. Omdat we allerlei dingen zien in ons leven misschien die moeilijk zijn, die lastig zijn. Vader, nochtans weten we dat u met ons meegaat, dat u nabij bent. Dat u ons verlicht door uw woord. Vader, dank u wel voor het evangelie van de apostel Paulus. Vader, dat ons zoveel laat zien. Het hele plan van u. We danken u daarvoor. We danken u voor die genade. Vader, zo bidden we ook voor hen die op dit moment het moeilijk hebben. Vader, wij zijn genadig nabij. U kent in ieders omstandigheden. We bidden ook voor hen die in het ziekenhuis liggen op dit moment. Vader, dank u wel dat u genadig nabij bent en dat u draagt. Dag aan dag draagt u ons. U bent onze redding. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, zullen wij ter afsluiting van